Gemeente, we verzoeken u te zingen uit Psalm 119, het 10e vers en het 13e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringt door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken om u te zien, ter hoge vierschaar train, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. En wat er verder volgt, het 10e en het 13e vers van Psalm 119. vraag uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het boek Jozua, daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 14 versen. We noemden u Jozua 2, vanaf 1 tot en met 14, maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Jozua 2. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: ga heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, wier naam was Rachab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen van Israël om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rachab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en zij had hen verborgen en zei aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar ze waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastelijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar ze had hen op het dak doen klimmen. En ze had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren. En men sloot de poort toe nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat uw lieder verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht, toen gij uit Egypte ging, en wat gelieden de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand, vanwege uw tegenwoordigheid. Want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweert mij toch bij de Heere, dewijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan het huis van mijn vader, en geef mij een waar teken dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor uw lieden om te sterven. indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen.
Gemeente, zingen we nu uit de lofzang van Maria, het derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. De lofzang van Maria, het derde vers. Ik wil u vanmiddag met de hulp van de Heere een preek lezen van dominee C. Haring, naar aanleiding van Jozua 2 vers 11b, want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Gemeente, dan zingen we nu uit Psalm 25... vers 4, vers 8 en vers 9. Vers 4, Heeren, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En vers 8, zie op mij in gunst van boven. En vers 9, sla op mijn ellenden de ogen. Psalm 25, vers 4, 8 en 9. De Heere Jezus sprak tijdens zijn omwandeling op aarde eens een zeer korte gelijkenis uit, met een voor de Joden diep beschamende les. Een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zoon zeide hij: Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Deze zoon zei echter tot zijn vader: Ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. Toen ging de vader tot zijn tweede zoon en zei hem desgelijks. En deze tweede zoon antwoordde zijn vader heel onderworpen: Ik ga, Heer. Maar, zegt ons Jezus in de gelijkenis, en hij ging niet. Na dit de Joden zo kort voor ogen te hebben gesteld, vroeg hij hun: Wie van deze twee heeft de wil van zijn vader gedaan? En natuurlijk antwoordde zij hem: De eerste. Na dit antwoord maakte Christus de voor hen zo beschamende toepassing en zei: Voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaren en hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Israël was als de tweede zoon. Heel deemoedig antwoordde het op de bevelen des Heren: Ik ga, Heer. Maar in de praktijk ging men niet. Het was een volk dat wel met de lippen tot God naderde, maar hun hart hield zich ver van hem. Maar de eerste zoon, die eerst wel bruut zei: Ik wil niet, maar daarna toch ging en berouw toonde over zijn verkeerde daden, was een beeld van de hoeren en de tollenaren, die zich als berouwhebbenden om Christus vergaderden. Deze zullen u voorgaan in het koninkrijk van God, was het beschamende woord van Christus. Het berouw van de hoeren en tollenaren, die in hun leven wel grote zonden hadden gedaan door te zeggen: Ik wil niet, maar daarna toch met boete tot God waren teruggekeerd, stelt Christus hen als een beschamend voorbeeld voor ogen. Nu gaan deze boetvaardige en verslagen zondaren en zondaressen, de vrome en in eigen oog zo rechtvaardige Joden, voor in het koninkrijk van God. Bij zo'n boetvaardige hoer willen we u nader bepalen. Ons tekstwoord vindt u daartoe in Jozua 2, vers 11b. Want de Heere Ulieder God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. We willen spreken over Rachab, een moeder van Christus. En dan ten eerste haar geloofsdaad, ten tweede haar geloofsbeproeving en ten derde haar geloofsbekroning. Dus Rachab, een moeder van Christus. Ten eerste haar geloofsdaad, ten tweede haar geloofsbeproeving en ten derde haar geloofsbekroning. Dan nu eerst haar geloofsdaad. De geschiedenis van Rachab de hoer brengt ons terug naar het volk Israël tijdens hun verovering van Kanaan. De 40-jarige woestijnreis is ten einde. Mozes is al gestorven en Jozua heeft op goddelijk bevel zijn taak overgenomen en zal het volk in Kanaan leiden. De Heere heeft Jozua de opdracht gegeven om over de Jordaan te trekken. Op een wonderlijke wijze zullen ze door de rivier trekken en met de voeten staan op de grond van het reeds aan Abraham beloofde land. De Heere belooft Jozua: Niemand zal voor u bestaan. De Heere bemoedigt hem wanneer hij staat aan het begin van de verovering van Kanaan. Hij zal de vijanden verdrijven, al zijn ze nog zo machtig. Maar Jozua beseft terecht dat hij door Gods belofte niet ontslagen wordt van de weg der middelen en van zijn plichten als veldheer. Hij zendt als een goed veldheer twee spionnen naar het eerste bolwerk in Kanaan, namelijk de stad Jericho. Dat is de eerste stad waar ze mee te strijden zullen hebben. Jericho, de palmstad genoemd. Beroemd en welvarend door zijn handel en geducht als vestingstad met zijn onoverwinnelijk geachte muren. Twee verspieders worden erheen gezonden. Een moeilijke taak wacht deze mannen. Spion zijn is in alle tijden zeer gevaarlijk geweest. Ook in die tijd kende de vijand voor spionnen geen genade. In Jericho gekomen nemen de twee verspieders hun intrek in het huis van een zekere Rachab, een hoer. Hier maken we voor het eerst kennis met Rahab. De schrift zegt dat ze een hoer was. Sommigen willen het liever vertalen door waardin. Maar, al schijnt de grondtekst ook voor deze uitleg vatbaar te zijn, wat ons in de Hebreeënbrief wordt meegedeeld, laat er geen twijfel over bestaan dat ze werkelijk een hoer is geweest. In het oosten was het toen zo dat hoeren tegelijk een soort herberg hielden waar men kon verblijven en overnachten. Naar zo'n huis zijn de twee verspieders gegaan. Maar waarom gingen zij als Israëlieten nu naar zo'n huis om er te overnachten? Nu, daartoe zijn aan de kant van de verspieders veel beweegredenen geweest. Hun intrek in zo'n huis zou het minste argwaan wekken. Er kwamen zo vaak vreemde kooplieden en vreemde mannen in dat huis. Niemand zou ervan opzien als twee vreemde mannen deze woning binnengingen. Verder was haar huis op de stadsmuur gebouwd. Dat was voor de verspieders een uitermate geschikte plaats om vanaf het platte dak ongemerkt Jericho te verkennen. En als er gevaar dreigde, waren ze zo buiten de stad. Het huis lag voor hen zeer gunstig. Op de stadsmuur gebouwd, of liever gezegd tegen de muur aangebouwd, zoals bij ons de huizen tegen de binnendijken gebouwd zijn. Dat waren de beweegredenen aan de kant van de verspieders. De andere kant is dat God ze er met zijn wijze bedoelingen heen leidde. Toch zijn de verspieders niet onopgemerkt gebleven. De koning van Jericho wordt geboodschapt dat er verspieders van Israël in het huis van Rahab zijn. Weldra komen de soldaten van de koning dan ook bij Rahabs huis en zeggen: breng de mannen uit die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. De verspieders schijnen verloren te zijn. Maar dan lezen we iets wonderlijks. Rahab had de mannen op haar dak verborgen onder de vlasstoppels. Ze misleidt de soldaten en zegt: ze zijn wel hier geweest, maar voor het sluiten van de poort zijn ze weer vertrokken. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn, maar jaag ze haastig na, want gij zult ze achterhalen. Het is merkwaardig te noemen wat deze vrouw hier doet. Zij, als inwoneres van Jericho, kiest de kant van de vreemdelingen die tot haar zijn gekomen. Terwijl ze hun doel wist, kiest ze toch de zijde van Israël en verbergt de verspieders, al zou ze dan ook met Jericho ondergaan. Wat mag daarvan toch wel de reden zijn? Nu, die reden wijst de apostel ons aan als hij zegt: door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. De reden was dat ze geloofde. En wat geloofde zij dan? Dat beluisteren we verder uit haar eigen mond. Zodra de soldaten verdwenen zijn, klimt ze op het dak van haar huis tot de twee verspieders. Ze verhaalt hun waarom ze zo gehandeld heeft en zegt: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Ze verhaalt verder wat ze van de reizende kooplieden gehoord heeft over de grote daden van Israëls God in het verslaan van de koningen Sihon en Och. Ze heeft ook gehoord over de verlossing van Israël uit Egypte en het splijten van de Schelfzee. Daarom, zo besluit ze haar verhaal, is ulieder verschrikking op ons gevallen, want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Uit heel dit relaas blijkt het geloof van Rahab de hoer. Waar vele Israëlieten zeiden: de Heere zal ons dit land geven, daar zegt zij: ik weet dat de Heere ulieden dit land gegeven heeft. Ze gelooft vast wat de Heere Israël beloofd heeft. Verder had ze van de wonderen van Israëls God gehoord en, waar dit bij haar volk schrik en vrees verwekte, verwekt het bij haar niet alleen vrees, maar tegelijk geloof en bereidwilligheid zich aan die God en zijn oordelen te onderwerpen. Zie, het wonder van Gods vrijmachtige genade. Het gerucht van Israëls God, dat door middel van de reizende kooplieden tot haar kwam, gebruikte de Heere om in haar hart geloof te werken. Geloof in Israëls God en volk. Ze zag de heerlijkheid van die God en de gelukzaligheid van zijn volk. In dat licht zag ze haar goden als afgoden en haar volk als een volk des doods. In dat licht zag ze haar jammer en ongeluk, haar zondig bedrijf en boosheid van haar hart. Het is tot haar bekering geweest, want we mogen niet anders denken dan dat ze, toen de verspieders tot haar inkwamen, geen hoer meer was. Rahab heeft geloof, ze gelooft Gods beloften en heeft een klare kennis van zijn goddelijk wezen. Ze zegt immers, want de Heere, ulieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Als Mozes Israël de grootheid en heerlijkheid van God boven alle afgoden op het hart wil drukken, zegt hij, zo zult gij weten, heden, en in uw hart hervatten, dat de Heere, ulieder God, is boven in de hemel en onder op de aarde. En hoor dan nu hier eens uit de mond van die heidin, die nooit in de wet des Heeren had gelezen, hoe ze over de God van Israël dacht. Hij is een God boven in de hemel en onder op de aarde. O, ze weet het, er is maar één enige God en Heere, namelijk de God van Israël. Er is maar één volk gelukkig, en dat is Israëls volk. Daartegenover ziet ze zichzelf als een Amoritische, als een ontuchtige. Ze kent zich als staande buiten dat volk en buiten dat heil. Het is haar gegaan zoals het al Gods volk vergaat. Tegenover de heerlijkheid van God en de gelukzaligheid van zijn volk heeft ze haar eigen mismaaktheid, wegwerpelijkheid en groot ongeluk gezien en gevoeld. Gevoeld met diepe indrukken van de hoogheid van de Heere en haar eigen onwaardigheid. Gevoeld met bittere tranen over haar zonden en ongeluk. Rahab werd een buitenstaander, een arme, diep rampzalige en onbekeerde zondares in zichzelf. O, dat buitenstaan, dat onbekeerd zijn en geen deel te hebben aan de zegeningen van Israël. Zulke mensen gaan missend, diep ongelukkig en schreiend over de aarde. En nu waren te midden van die gewaarwordingen twee verspieders tot haar gekomen van het volk dat zij zo gelukkig achtte. Ze ziet ze als boden van die heerlijke God. En zou ze ze dan overleveren in de handen van de soldaten van de koning? Nee, dat kan ze niet. Dan komt ze tot haar geloofstaat die Paulus in de Hebreeënbrief roemt. Ze ontvangt hen met vrede. Ze schaart zich aan hun zijde. Ze kiest de zijde van Israëls God en volk, al staat ze er zelf buiten. Ze waagt voor hen haar eigen leven. Wat is die liefde sterk? Vele wateren kunnen haar niet uitblussen. Dit is Rahabs geloofskeuze. Een keuze zo hoogstaand dat Paulus haar vermeldt onder de geloofshelden en hun daden. Want, let wel, zij staat er buiten. Het is makkelijk te kiezen als u weet dat de zaligheid erop volgt. Maar om te kiezen als een verdoemde, een veroordeelde, een buitenstaander, daartoe is nodig dat dierbare geloof. Ze kiest de zijde van Gods volk, al moet ze er eeuwig bij omkomen. Ze kan niet anders. Alleen Israëls God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Ze vraagt de verspieders om wanneer het mogelijk is haar en haar familie in het oordeel over Jericho te sparen. Het geloof dat opkomt uit de diepte van de ellende en zich werpt op enkel barmhartigheid en genade, vraagt om redding. Het kermt om genade, het roept, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En de verspieders luisteren naar haar. Ze beloven haar te sparen met haar familie. Maar dan moet haar huis ook een herkenningsteken hebben om in het oordeel over Jericho van alle andere huizen te onderkennen. Ze spreken af dat ze een scharlaken snoer uit haar venster zal hangen. Daarna zijn de verspieders vertrokken en bleef Rahab alleen achter.
Er brak een tijd van geloofsbeproeving voor haar aan, waar we nu op letten in onze tweede gedachte, als we stilstaan bij haar geloofsbeproeving. Rahab bleef dus alleen achter, en toch ook weer niet alleen. Zij hing een scharlaken snoer buiten het venster. Dat was het onderpand van de aanstaande verlossing uit Jericho. In die verlossing heeft ze geloofd, want ze hing het snoer buiten het venster. Na vele dagen nadert het leger van Israël. Voorop de ark, door de priesters in hun witte kleding gedragen. Daarachter de stam van Juda, met Jozua aan het hoofd en vervolgens de andere stammen. Vanuit haar hooggelegen huis heeft ze het alles kunnen zien. Wat zal ze zich over Israëls heerlijkheid hebben verwonderd? Dat was nu het volk van Israëls God. Ook zal de vrees haar niet vreemd zijn geweest, dat het toch eigenlijk niet kon dat zij gespaard zou worden. Ze was immers de schuldigste en meest onreine in Jericho. Zij was een hoer en een door God vervloekte Amoritische. Maar als ze dan haar blik sloeg op het scharlaken snoer, dan kwamen de hoop en het geloof er in haar hart. Zo kan het ook zijn in het leven van de kerk. De belofte en de toezegging van God zijn al hun hoop. Het is als een snoer dat buiten het venster hangt. Maar als ze dan weer zien op zichzelf, op hun zonden en schulden, als ze zien op Gods rechtvaardigheid en heiligheid, oh, dan kan het niet voor zo een. Dan is het kwijt en verloren. Maar zodra het geloofsoog weer rusten mag op Gods toezegging, is er hoop op en uitzien naar de beloofde verlossing. Dat geloof deed Rahab de geboden voorbereidingen treffen. Ze haalde haar familie in huis, want Jericho zou weldra vallen. Maar wat gebeurde er? Als Israël zich rondom Jericho legert, doet het zo anders dan Rahab en alle inwoners van Jericho verwacht hebben. Iedere dag trekt Israël eenmaal rondom de stad. Zeven priesters met bazuinen gaan voorop. Daarachter komt de ark, dan de strijdbare helden en tenslotte het overige volk, de vrouwen en kinderen. Ze doen niets dan rondom de stad lopen. Rahab had het zich zo anders voorgesteld. In haar gedachten had ze al strijdtonelen gezien, stormrammen zien oprichten, heldenmoed van dat volk dat verheven was boven alle volken. Maar het was alles zo anders. Stilzwijgend en schijnbaar machteloos tegenover de dikke muren van Jericho trok het volk rondom de stad. Zo ging dat één dag, twee dagen, drie dagen, ja, zes dagen en er gebeurde niets. Rahab heeft er niets meer van begrepen. Hoe zou op deze wijze nu ooit het sterke Jericho vallen? Hoe zou nu ooit de beloofde verlossing komen waar het snoer van sprak? Zo zou de stad nooit ingenomen worden. Op die wijze zouden de dikke muren nooit bezwijken. Rahab weet het niet meer. Daartegenover zien we dat de inwoners van Jericho door de handelwijze van Israël hun vrees meer en meer verliezen. Is dat nu dat volk waarvoor ze zo bang zijn geweest? Ze kunnen niets anders dan machteloos rondom hun sterke stad trekken. Hun vrees verandert in spot. Nee, er kan hen achter hun dikke muren niets gebeuren, menen ze. Zo verlopen de dagen. Moeilijke dagen voor Rahab, die hoopte op de verlossing uit het oordeel over Jericho. Gods volk moet in alles zo leren dat de verlossing van God is. De belofte, hoe troostrijk ook, is de verlossing zelf niet. Nee, dan moeten ze verstaan met al de beloften nog niet verlost, maar ongered te zijn. Wel kunnen er tijden zijn waarin de beloofde verlossing spoedig verwacht wordt. We kunnen menen dat het nu de tijd van de Heere is om te verlossen. In het hart neemt men immers waar een hartelijk uitzien naar de vervulling. Een vurig bidden om de vervulling is hun gedurige arbeid. In zulke tijden verwachten we de verlossing. Ja, met Rahab hebben we soms de weg naar de vervulling al uitgestippeld. En we zouden de Heere bijna voorrekenen hoe hij het doen moet. Maar ach, laten we het niet vergeten. Beloften vervullen is Gods werk. Rahab wordt dan ook zeer in haar geloof beproefd. Er gebeurde helemaal niets. Ze kwam verder van de vervulling af dan ooit tevoren. Hoe zou het ooit waar worden? Hoe zou ooit Jericho vallen? En als ze dan eens vielen, die dikke muren, hoe zou het dan met haar aflopen? Zo'n vrouw als zij was geweest, zou die gespaard worden uit het godsoordeel? En dan, de twee knechten van Jozua hadden wel gezegd haar te zullen sparen, maar hoe Jozua zelf daarover dacht, was haar onbekend. Er is veel in haar hart omgegaan gedurende de 6 dagen waarin Israël rondom de stad trok. Niet minder schommelingen zijn er in het hart van Gods kinderen, als de beloofde verlossing maar steeds uitblijft. Wat kunnen de binnenpraters en bestrijders dan hun ziel benauwen? En toch, hoe onmogelijk alles leek, Rahab kon maar niet laten op dat snoer te zien dat daar buiten haar venster hing. O, als ze daarop mocht zien, was er geloof en hoop dat wat zo onmogelijk leek, toch vervuld zou worden. De beproeving van de belofte leert ons pas de waarde van Gods belofte verstaan. Waar er in het begin naast onze verwachting van de belofte zelf nog zoveel verwachting kan zijn van ons bidden en smeken om de vervulling ervan, daar is het nut van de beproeving dat we meer van ons aandeel in de vervulling leren afzien en op de God der belofte leren steunen. Het zijn tijden dat Gods kinderen geworpen worden op de God van de belofte. Dan is de verwachting niet meer van hun bidden of pleiten, maar van de God der belofte, die dan gezien en aangelopen wordt als een God die nooit herroept wat hij eenmaal heeft gesproken. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. O, wat krijgt dat dan een betekenis en waarde? Dat is de enige hoop en verwachting. Zo brak de 7e dag aan. Weer ging Israël rondom de stad Jericho. Toch was het die dag anders. Na de eerste rondgang volgde een tweede en zo tot 7 maal toe. Na de 7e rondgang bliezen de priesters op de ramsbazuinen en al het volk juichte. En, o wonder van Gods macht, de dikke muren van Jericho vielen. Jericho werd een open stad. Haar muren, waar ze zo op vertrouwd hadden, vielen als een puinhoop. Tijdens dit gebeuren is Rahab met haar familie in haar huis dat op de stadsmuur gebouwd is. Zij is dus heel dicht bij het neerstorten van de muren. Ze heeft dan ook gevoeld dat hier de God van Israël aan het woord was. Dit is Gods werk geweest, voelt ze. De majesteit en heerlijkheid van God overweldigen haar. En zal zij dan gespaard blijven? Zij, de meest schuldige en meest onreine van Jericho? Ze beseft dat God eeuwig recht is als ook zij met Jericho ondergaat. Maar hoe goedgunstig heeft de Heere aan haar gedacht? Jozua had al tevoren zijn bevelen gegeven hoe te handelen als de stad in handen van de Israëlieten zou vallen. Naar het goddelijk bevel moest alles van Jericho verdelgd worden. Niets mocht blijven leven, geen mens en ook zelfs geen dier. Alleen, zo drukte Jozua het volk op het hart, zal de hoer Rahab levend blijven, zij en allen die met haar in huis zijn. Als de stad dan ook valt, zendt Jozua de 2 verspieders uit om Rahab de hoer en allen die met haar in huis zijn uit Jericho te brengen. Zo naderen na de val van Jericho's muur de 2 verspieders Rahabs woning. In die woning is Rahab en haar familie. Allen zijn ze diep onder de indruk van wat er gebeurd is. Dat zij gespaard zou worden, kon Rahab niet meer bezien en verwachten. Maar 1 ding bleef, ondanks al haar vrees, hetzelfde. Namelijk dat scharlaken snoer dat buiten haar venster bleef hangen. Dat was het dan ook dat haar huis van de ondergang redde. De knechten zien het en herkennen daaraan haar huis. En zo werden Rahab en haar familie van de ondergang gered. Wat een lering ligt hierin, niet voor hen die niet meer kunnen geloven dat de belofte van redding vervuld zal worden. Voor hen die met de dichter klagen, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Zouden zijn beloftenissen verder hun vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht? Houd moed, zo wordt hun hiertoe geroepen. Al zag Rahab het snoer niet meer, de knechten van Jozua zagen het wel. De Heere weet wat hij u beloofde. Hij zal nooit herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Leg dan uw van hem ontvangen panden maar aan zijn voeten neer. Hef ze met de hand van uw geloof maar op naar de hemel, en hij zal zijn ellendigen haastig recht doen. Hij zal het snoer herkennen dat hij zelf u heeft gegeven toen het u bang was. Rahab werd gered. Naar het bevel van Jozua werd ze met haar familie buiten Jericho gebracht. Jozua liet haar leven. Wat een wonder voor haar, die zich had leren kennen als de schuldigste van Jericho. Zij, een hoer, en dan leven. O, wat een wonder voor zulke ellendigen en onwaardigen als Rahab. Als God het oordeel dat dreigt en dat ze waardig zijn, niet laat doorgaan, maar hen laat leven. Toch was haar geloofsbeproeving nog niet ten einde. We lezen dat Jozua haar wel buiten Jericho bracht, maar nog niet in het midden van Israël stelde. De schrift zegt, en zij stelden hen buiten het leger Israëls. Er was inderdaad een wonder van genade aan haar geschied. Alles van Jericho werd verbannen en alleen zij met de haren werd gespaard. Maar met alles wat haar hier ten deel was gevallen aan reddende genade, werd zij toch nog buiten het leger van Israël gesteld. Ze stond nog buiten dat volk waarbij zij zo graag wilde horen. En waarom deed Jozua dit nu? Wel, Jozua handelde hier naar de wet van de Heere. In Deuteronomium 21 lezen we dat de overwonnen heidenen niet zomaar in Israël opgenomen mochten worden. Het hoofdhaar moest worden afgeschoren, de nagels afgesneden, het kleed van haar gevangenis worden afgelegd. Velen menen ook dat zij eerst 7 dagen levitisch gereinigd moesten worden, en dan pas kon men in het midden van Israël een plaats krijgen. De kanttekenaar zegt ervan, te weten, zolang totdat zij in de Israëlitische religie wel onderwezen en alzo in de gemeente Gods aangenomen waren. Er was dus niet meteen een plaats voor Rahab in de gemeente Israël. Nee, ze werd daar als een onreine heidin buitengesteld. Ze hoorde er niet bij. Ze was een onreine die eerst van al haar onreinheid gezuiverd moest worden. Haar haar moest geschoren, haar nagels afgesneden worden, en dan nog moest ze als een verontreinigde 7 dagen met levitisch water gereinigd worden. Eerst daarna was er voor haar plaats in Israël. Wat zal dit alles voor Rahab zijn geweest? Hoewel het haar grootste smart was niet tot het volk van de Heere te behoren en zich niet rondom zijn tabernakel te kunnen legeren, werd ze ook na haar redding uit Jericho nog buiten Israël gesteld. Ze stond er met alles nog buiten. Ze was nog Rahab, de hoer. Ze was nog de heidin, de onreine. Maar gaat het zo ook niet met Gods oprechte kinderen, die er zichzelf niet bij kunnen zetten? De belofte van redding van haar vervulling aanvankelijk hebben verkregen. Waar ze het oordeel waardig waren, werd door de arbeid van die meerdere Jozua hun leven gespaard. Ze kunnen Christus ontmoet hebben, in zijn liefde geduld hebben, zodat ze getuigen, hij voert mij in het wijnhuis en zijn liefde is de banier over mij. En toch, met alles er nog zo buiten staan, de verzekerdheid zo missen. Er kan niet getuigd worden, hij is de mijne en ik ben de zijne. Ze voelen zich soms nog zo een gebondene, een beslotene die maar niet kan uitkomen. Ze missen de vrijheid om te kunnen getuigen dat Israëls koning hun van God gegeven is. Toen hij aanwezig was met zijn liefde, hebben ze hem wel eens omhelst en getuigd mijn Heere en mijn God. Maar nu ze almeer met Rahab moeten inleven een buitenstaander en onreine te zijn, nu missen ze de verzekering van hun aandeel aan Christus en kunnen niet met Job getuigen, ik weet, mijn Verlosser leeft. Zij hebben de vijand geen weerwoord te geven en vrezen nog eeuwig om te komen. Ze staan er buiten, hun Heere en Zaligmaker zijn ze kwijt. Zoals Maria staren hun ogen al maar in een leeg graf. En het hart roept schreiend, ze hebben mijn Heere weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Dit doet hen als met Jezus in het graf dalen. Ze staan er nog buiten en missen in eigen gewaarwording nog alles. Toch handelt Jozua met Rahab niet uit hardheid, maar hij handhaaft alleen de inzettingen van de Heere. Veel meer alzo de meerdere Jozua. Hij ijvert voor de inzettingen van zijn vader. Hij wil zijn kerk eerlijk zalig maken. Daarom wijst hij ze op Gods rechtvaardigheid. Daarom worden ze doordrongen van de noodzakelijkheid van voldoening. Het gevolg zal dan ook zijn dat ze voldoening en verzoening als iets onmisbaars zullen inleven. Dan luidt het werkelijk, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. God beoogt in alles zijn eer. Hij leert ons hem in al zijn deugden aanbidden en beminnen. Dan wordt de zondaar leem in de handen van die grote pottenbakker. Zoals Abraham zijn ze niet meer dan stof en as. De tegenredenen zullen hen ontbreken. En met de hele wereld worden ze verdoemelijk verklaard voor God. Maar het einde zal zijn dat ze in Israël worden ingelijfd. Dat willen we in onze derde gedachte bezien als we letten op haar geloofsbekroning. Na de voorschriften van de wet volbracht te hebben, is Rahab in Israël ingelijfd. Nu was ze werkelijk een Israëlitische. Nu mocht ze naderen tot de voorhoven van de Heere. Wat zal dat voor haar geweest zijn om met dat volk, wiens God ze zozeer beminde, te mogen in- en uitgaan. Ze mocht zich scharen onder de zegeningen van de priester, als deze na het avondoffer op Gods bevel de bijeengekomen Israëlieten zegende. Op de grote verzoendag zien op het offer dat door de hoge priester in het heilige der heiligen werd ingedragen. Kortom, ze was nu Israëliet onder de Israëlieten. Niemand kon haar zeggen er niet bij te behoren. Ze was langs de wettige weg in Israël opgenomen. De poort die de Heere in zijn grote ontferming in zijn wetten voor de vreemden had geopend, was zij doorgegaan en alzo Israël ingelijfd. Het was alles gebeurd overeenkomstig de inzettingen van de Heere. Het is langs geen andere weg dat de kerk des Heeren ingelijfd wordt in het geestelijk Israël. Gods kerk wordt eerlijk zalig. In de offeranden van de Zoon van God is God in zijn recht volkomen genoeg gedaan. Door zijn gehoorzaamheid de wet volmaakt onderhouden. Door zijn onuitsprekelijk lijden de eeuwige straf die zijn kerk onderworpen was, volkomen geboet en weggedragen. Nu is er werkelijk geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. God is nu in hem met zijn volk tevreden. In Christus hebben goede tierenheid en waarheid elkaar ontmoet, gerechtigheid en vrede elkaar gekust. Nu wordt God ten hoogste verheerlijkt in al zijn deugden, in het zaligen van een gevallen en doemwaardig zondaar. Eerlijk en naar recht en gerechtigheid wordt de kerk van de Heere zalig. Dit moet nu ook in het hart van Gods kinderen uitgewerkt worden. Ook innerlijk worden ze langs een eerlijke en wettelijke weg in Israël ingelijfd. Hoe nodig is het dan ook om zoals Rahab er eerst weer buiten gezet te worden, om er langs een weg van gerechtigheid door God ingezet te worden. Daar buiten het leger Israëls is Rahab onderwezen in de ware godsdienst van Israël, zegt de kanttekenaar. Daar heeft ze gehoord hoe Israëls God zich aan Mozes had geopenbaard als een God die genadig en barmhartig is, maar die ook de schuldige geenszins onschuldig houdt. Zeker zal men haar gewezen hebben op de wetgeving op de berg Horeb, waar de Heere zijn majesteit en heiligheid Israël op het hart drukte. Maar ook zal haar gezegd zijn dat aan Israël de Verlosser en Messias beloofd was, in wie al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Ten slotte is haar bekendgemaakt de enige weg die er voor haar als heidin was om in Israël te komen, zo de Heere dit geboden had in Deuteronomium 21. Het haar van haar hoofd is geschoren, haar nagels zijn afgesneden, en ten slotte na alles volbracht te hebben, is op een rechte wijze Israël ingelijfd. Het was een vernederende weg die ze moest gaan om in Israël te komen, maar ten slotte een gezegende weg. Eerlijk en langs de van God aangewezen weg was ze Israël ingelijfd. Zo zien we hier hoe nuttig het is er door God buitengezet te worden en onderwezen te worden in de ware godsdienst. Daar wordt geleerd dat hij de schuldige niet onschuldig kan houden en betaling eist voor al onze zonden. Daar wordt ons echter ook met Rachab de van God gegeven weg verklaard, om toch in Israël ingelijfd te worden. Daar wordt Christus met zijn borg en bloedgerechtigheid ons verklaard op zo'n wijze dat dit ons onmisbaar wordt. Op hem alleen zinkend ervaren ze dat hij het voor de schuldige zondaar opneemt en dat de Vader al zijn toornigheid aflegt. Dan wordt hun toegeroepen: ik zal nooit meer op u toornen en nooit meer op u schelden. Dan ontdekt zich God als een verzoend God in Christus, die bevredigd is met de schuldige zondaar in de offeranden van zijn Zoon. Zo vrij en gelovig mag de ziel dan getuigen: mijn liefste is mijn en zijn toegenegenheid is tot mij. O, zal dat niet het grootste voor Rachab zijn geweest, nu Israël haar Israël te mogen noemen, nu Israëls God haar God te weten en Israëls Messias haar Messias te mogen noemen? Dat is de blijdschap van Gods kinderen, om werkelijk Israëls koning van Israëls God te hebben ontvangen. Zijn offer, zijn gehoorzaamheid, ja alles van hem het hunne te mogen noemen. Dat voorrecht is Rachab te beurt gevallen. Zij kon nu met de dichter instemmen: de snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen, een schone erfenis is mij geworden. En toch had de Heere een nog grotere bekroning voor haar geloof in hem en zijn volk weggelegd. Ze is namelijk naar het vlees verwaardigd de Messias voor te brengen. Rachab de hoer is na haar inlijving in Israël getrouwd. Dit is op zichzelf al een wonder. Welke Israëliet zou een vrouw willen trouwen met zo'n verleden? En, al was ze nu een beminnares van Gods wet, toch kunnen we ons indenken dat de Israëlitische mannen op dat verleden zijn blijven zien. Toch was er één van Juda's mannen die anders over haar dacht. Er was er één die haar lief kreeg en met haar trouwde. Deze man heet Salmon. Salmon behoorde tot de stam van Juda, de koningsstam dus, waarvan Jacob stervende had gezegd: gij zijt het. Uit een zeer voorname stam nog wel, werd Rachab een man beschikt. Maar nog veel meer dan voornaamheid bezat Salmon. Hij was niet zomaar een lid van Juda's stam, maar de zoon van Nahesson, Juda's stamoudste, en daardoor de drager van de Messiasbelofte. Deze voorname man nu nam zich Rachab tot vrouw. Wat een wonder dat Salmon zich Rachab tot vrouw verkoos. Hij, de meest begeerde man van Juda, verkoos zich Rachab. Het is alles oorzaak om ons te verwonderen over de wonderlijke leiding van God in Rachabs leven. Toch is er een huwelijk waar we ons nog meer over kunnen verwonderen. Dat Salmon zich Rachab de hoer tot vrouw verkoos, is ons tot verwondering. Maar dat de schepper van hemel en aarde, de koning der koningen en heren der heren, zich in het huwelijk begeeft met een arm, mismaakt en gevallen zondaar, is nog veel groter wonder. Toch is dit vervuld geworden in hem die uit Rachab en Salmon is geboren. Christus heeft er van eeuwigheid in bewilligd met de verkorenen van zijn vader ten huwelijk te gaan. En was het verschil tussen Rahab en Salmon groot? Veel groter is het verschil tussen Christus en zijn bruid, de kerk des Heren. Waar hij van afkomst God uit God en licht uit licht is en de enig geboren zoon van de vader genoemd moet worden, daar moet zijn bruid getuigen dat haar vader een Amoriet en haar moeder een Hetitische is. Waar de bruidegom schoon is en blinkt van heiligheid, daar is de bruid van Christus vuil van zonden, vol van ellenden en boosheden. En toch bewilligde hij in dit huwelijk en wilde voor haar de bruidschat van zijn eigen bloed opbrengen. We verwonderen ons over het huwelijk van Salmon met Rahab, maar veel meer nog over het huwelijk van Christus met zijn gemeente. Uit dit huwelijk tussen Salmon en Rahab is een ons bekend persoon geboren, namelijk Boas. Uit deze Boas is Obed voortgebracht, uit Obed Isaï, uit Isaï David. En uit David is voortgekomen de grote Davidszoon, de Heere Jezus Christus. Uit dit alles blijkt dat Rahab naar het vlees de moeder van Christus is geworden. Matthäus neemt haar dan ook op in zijn geslachtsregister en zegt: en Salmon gewon Boas bij Rahab. Daar eindigt de geschiedenis van Rahab in het evangelie van Matthäus. Zij is de moeder van Christus geworden. We zien in haar de diepte van de val van de mens getekend. Wat maakt de zonde niet van het pronkstuk van de schepping van God? De zonde maakte Rahab tot iemand die haar eigen lichaam als koophandel gebruikte en verwoestte. Maar wat zien we in haar leven tegelijk? De grootheid van de genade van God en zijn erbarmen. Om zo een vrouw uit het slijk der zonde te rukken. Om haar te zetten naast prinsen en wereldgroten. Waar is hier dan de roem? Zij is uitgesloten. Wie roemt, roemen in de Heere. Dit zal Rahab dan ook gedaan hebben. Ze heeft de Heere geroemd en zich erover verwonderd dat hij naar haar wilde omzien. En nu mag zij eeuwig zingen met die verloste scharen: mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Zingen we nu eerst Psalm 103, vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid u kronen, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103, vers 2. Rahab de hoer woonde in Jericho, de stad die de Heere vervloekt had en die nooit als vestingstad mocht herbouwd worden. Zelf was ze een Amoritische en behoorde zo tot een van de volken die uitgeroeid moesten worden vanwege hun gruwelijke zonden. En toch is zij gespaard. Waar Jericho het beeld is van Gods straffende gerechtigheid over de zonde, daar is Rahab een beeld van Gods reddende genade en ontferming. Zij hoorde van Israëls God en zijn wonderen, en ze geloofde. Zij geloofde zijn bedreiging over Jericho en zijn rijke beloften aangaande Israël. Hoe is het nu met ons? Geloven wij ook werkelijk wel wat God zegt in bedreigingen en beloften? Als dat waar was, zouden we niet rustig in ons rechtzinnig geloof de weg naar de hel blijven bewandelen. O, dat u toch eens met de verloren zoon tot uzelf zou komen. Dat u eens zag wat hij zag toen hij zei, ik verga van honger. Wat bent u arm, jammerlijk, blind en naakt. Als u vreemdeling bent van God en Christus, dan zullen de hoeren en tollenaar u voorgaan in het koninkrijk van God. Tot Rahab kwamen de boden van de Heere, maar veel meer tot u. Tot u heeft God zijn boden gezonden, die u in zijn naam bidden. Laat u toch met God verzoenen. Waarom zou u dan sterven, o huis Israëls? God is immers een God boven in de hemel, die boven alles verheven is en alle macht bezit om uw harde hart te breken, uw ongeloof en vijandschap weg te nemen en uw stenen hart in een vlezen hart te veranderen. Maar zegt u, wat baat het mij die op de aarde ben? Het is alles zo ver weg en onbereikbaar. Nu, hoor, hij is ook een God beneden op aarde afgedaald en onzer één geworden. Hij hoort de raven als ze roepen. Heb toch eens niet zulke kleine gedachten van zijn grootheid en kleine gedachten van zijn erbarmen. Heb liever geringe, verfoeilijke en onwaardige gedachten van uzelf en hoge gedachten van hem. Stel u aan de weg met de blinde Bartimeus en laat uw geroep opklimmen tot het hemelhof. Heere, gij zonen Davids, ontferm u over mij. Rahab staat als teken van Gods genade in de schrift vermeld, niet om de zonde te vergoeilijken, maar om ons te leren dat er niemand te slecht of te diep gezonken is om van God genade te verkrijgen. Zij ontving de verspieders met vrede. Vredesgedachten had ze over hen, omdat ze hen als het volk van God lief had en hoogachtte. Dit is een teken van genade, zegt Johannes, als we de broeders lief hebben. Wat moeten we dan denken van hen die zich voor begenadigd uitgeven en niets anders doen dan van Gods volk en zijn knechten kwaad en vals gerucht verspreiden? Het is een duidelijk bewijs dat we nog nooit met Rahab de heerlijkheid van Gods volk gezien hebben. Wat had Rahab ze lief, deze twee verspieders? Ze zag in hen de heerlijkheid van Israëls God. Met gevaar voor eigen leven verborg ze hen. Met haar zien de ware buitenstaanders het volk van de Heere als bomen wandelen. Wat hebben ze hen lief en wat voelen zij zich aan hen verbonden? Wat zal het voor zulke buitenstaanders meevallen? God dacht aan Rahab en zijn gedachten gaan ook nu nog over die armen en ongelukkigen in zichzelf, waarvan het de grootste smart is God en zijn gunst te missen. Toch zien we dat Rahab naar haar redding uit Jericho nog buiten het leger gebracht wordt. Wat onvruchtbaar is het dat velen zonder er ooit buiten gestaan te hebben altijd vast kunnen houden werkelijk Israël te zijn ingelijfd. Gods kerk komt er steeds maar weer buiten te staan, maar zij mogen dan ook ondervinden dat God ze langs een rechte en Godverheerlijkende weg Israël inlijft. Nu dan, bekommerden en nog buitenstaanden in eigen gewaarwording, zie hier het wonder van de genade van God. Er was voor Rahab in Gods wet een weg om wettig in Israël te komen. In Christus en in zijn offerande is er ook voor u een weg om werkelijk deel aan God en zijn verbond te krijgen. Laat u dan reinigen in die bloedzee van Christus zoen- en kruisverdiensten. Worstel met Jacob en roep en ween met Maria Magdalena tot u het mag weten. Hij is de mijne, en ik ben de zijne. Aan het eind van haar leven is zij met allen die Gods geboden beminnen door de poorten ingegaan in de stad. Daar zal ze het bewonderen, zonder eind, dat zij in Israël is ingelijfd. Met Bunjen verstaan Gods kinderen er iets van. Als ik daar eenmaal binnenkom, zullen alle hemelklokken luiden. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heere, we mogen tot u komen in gebed en we smeken u, verzoen het zondige, wat ons altijd aankleeft, maar zegen het uwe, het woord van genade, van het woord dat u ons deze middag ook wilde voorhouden. Heere, wilt u het gebruiken tot bekering, tot bemoediging, tot bestraffing? Wilt u uw koninkrijk bouwen? U bent de bouwheer daarvan en alles wacht op u en op uw zegen. Heere, wilt u met ons gaan het verdere van deze dag? Wilt u het woord dat vanavond gepredikt mag worden als u het geeft, zegenen? En wilt u ons zo nabij zijn? Verzoen het zondige en zie ons aan in uw Zoon, om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 87, het tweede en het derde vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer. Bij hen geteld die mijn grootheid zingen. Psalm 87, vers 2 en 3. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk.
O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.